Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat u daar verder vindt in Psalm 72, vers 6. Gemeente, dan zal nu de heilige wet des Heren u voorgelezen worden. En daarna lezen wij uit het woord van de Heere, Matteüs 11, de versen 16 tot en met 30. Eerst luisteren wij naar de wet des Heren en daarna Matteüs 11, de versen 16 tot en met 30.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen wij Matteüs 11 en we beginnen bij vers 16. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: zie daar een mens die een vraat- en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Toen begon hij de steden, in de welke zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan ulieder. En gij, Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, het zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In dezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan zuster van Leeuwen van de Knijf, die nog in het IJsseland ziekenhuis verblijft. Zullen wij samen de Heere bidden en hem vragen om zijn zegen. Barmhartige Heere, het is uw grote goedheid dat wij hier samen mogen komen in uw huis. Of dat wij vanuit onze huizen thuis mee mogen luisteren en ook mee mogen kijken en zo deze dienst beleven. Zo kunnen we toch als gemeente samenkomen, al is het toch niet zoals we gewend zijn en ook niet zoals het eigenlijk zou moeten. Want we belijden nu dat we ook de onderlinge samenkomsten missen en dat we het nu beleven hoe goed het was om samen op te gaan naar uw huis, om samen de psalmen te zingen en om met elkaar daarna te spreken over uw goedheid en over uw barmhartigheid. Want dat is het toch waartoe de christelijke gemeente geroepen is, om goed over u te spreken en dat we maar slecht over onszelf zullen spreken. Maar van nature liggen wij onder uw toren, Heere. En het is alleen in de weg van wedergeboorte en waaruit voortvloeit geloof en bekering dat een mens verlost wordt van die toren. En Heere, wij hebben ons van u afgekeerd en we zijn op weg zonder uw ingrijpen naar de eeuwige ondergang. En dat is de werkelijkheid waar wij voor geplaatst zijn. Velen geloven dit niet. En velen willen niet buigen voor u, hun schepper. En ze leggen uw woord naast zich neer. En dat zijn mensen in de wereld. Maar Heer, ook wij in de kerk. We kunnen onder uw gehoor zijn. We kunnen trouw zijn in het opkomen. We kunnen zelfs bepaalde indrukken hebben. Zoals de mannen van Capernaum ook onder de indruk waren van uw wonderen en uw krachten. En ze vonden ook uw prediking heel aangrijpend. Maar Heer, er was geen bekering. En zo is het zo nodig in het leven dat er bij ons bekering zal plaatsvinden. En daarvoor is nodig de krachtige werking van uw Heilige Geest. Want u bent er die de bekering uitwerkt. U bent er die het schenkt. En wij bidden u, Heere, of u in genade op ons wil neerzien. Of u ons wil leiden, dat we uw woord verstaan, dat we daarna leven. En dat we uw woord niet naast ons neerleggen. En dat we zien dat er zulke rijke uitnodigingen liggen in uw woord die aan ons gericht zijn. Zo hebt u ook de mensen van Capernaum uitgenodigd. U hebt gezegd, komt herwaarts tot mij. Maar ze kwamen niet. Ze wilden wel uw zegeningen, maar ze wilden niet u. En zo gaat het in het leven. Het gaat hierom dat we onszelf leren kwijtraken aan u, Heere. En daar bidden wij u om, dat wij u overhouden. Dat we van u mogen zijn. Dat we u leren lief krijgen en dat we u al meer leren lief krijgen. Dat er een honger en dorst mag zijn naar de gerechtigheid, ja naar uzelf. En dat we vrezen voor de zonde en vrezen voor de verleidingen en de verzoekingen. En dat we een diepe eerbied hebben voor u, o Heere. Wilt u deze zaken bewerken in ons hart en leven? Want het gaat er toch om in het leven dat wij een nieuw leven ontvangen. Een leven door uw Heilige Geest geschonken. Heere, geef dat we daar begeerig naar zijn. Want u hebt het gezegd dat ook al zijn wij slecht, wij kunnen onze kinderen goede gaven geven. En dat doen wij ook. Maar hoeveel te meer zult u, de hemelse Vader, uw geest geven, hen die u daarom bidden. Laten wij daarom bidden en niet aflaten. En niet afgaan op onze gemoedsgesteldheid, of ons gevoel, of onze waarneming. Maar laten we zien op uw woord en bij dat woord leven. En vanuit dat woord tot u opzien. En bij u het eeuwig zalig leven begeren. Heere, wat heeft deze wereld te bieden met al de kapotte levens, met de leegte die er is, met geen doel in het bestaan, omdat ze u kwijt zijn. En Heere, wij bidden u of wij geleid mogen worden op uw wegen en dat we niet alleen u kennen en lief hebben, maar dat we uw beeld gelijkvormig worden. Maar geef dan ook, Heere, dat we een levend getuige mogen zijn van u. In handel, in wandel, in woord en werk. Nu wij dagelijks geconfronteerd worden met hen die u niet kennen. Die nog onder uw toren zijn, maar het niet beseffen. Heere God, wij bidden u. Laten we toch een licht mogen zijn in deze wereld. En dat kan alleen maar het licht van u zijn, wat weerkaatst wordt vanuit ons leven. Uit onszelf hebben wij geen licht, Maar Heer, wilt u het toch zo geven dat we een bewogen hart mogen hebben voor de mensen om ons heen. En dat we begeren goed van u te spreken. En dat we toch een getuige van u mogen zijn, want u hebt het toch gezegd. Gij lieden zult mijn getuigen zijn. En Heere, dat is het toch het voornaamste in het leven, om van u te zijn en om van u goed te spreken. Heere, wilt u dat bewerken? Wilt u ons nabij zijn als we hier in uw huis mogen luisteren naar uw heilig woord? Laat dat woord ingang mogen vinden. En ook wanneer wij in verontrustende tijden leven, waarin er onrust is onder de volkeren, waarin er een algemeen afwijken is van u en van uw woord. Een tijd waarin de mens der wetteloosheid zich opmaakt om tegen u op te staan. O Heere, wij bidden u in deze onzekere tijden, laten wij des te meer ons mogen houden aan uw onfeilbare woord. Heere God, wilt u bij een ieder van ons zijn, in onze persoonlijke omstandigheden, op school, wanneer we de lessen via Teams moeten volgen, of in de collegezaal, of in het ziekenhuis, met spanningen die daar zijn, of moeite die er kunnen zijn op het werk, of dat er zorgen zijn om onze inkomen, of onze baan. Heere, u kent alle omstandigheden, wilt u een toevlucht zijn in alle nood, want u bent een God die wil zorgen, niet alleen voor het eeuwige leven, maar ook voor dit tijdelijke leven hier op aarde. En zo wilt u toch geven uitkomsten en ontfermingen. Wilt u het doen, Heere, ook in het midden van de gemeente. Zo dragen wij u de kerkenraad op, dominee Ruis en zijn vrouw en kinderen. Wilt u hem tot rijke zegen hier stellen en hem begenadigen met uw geest, dat hij oude en nieuwe schatten mag opdelven vanuit uw woord. En dat de kerkenraad, de broeders, ouderlingen en diakenen door uw woord en geest geleid worden. En dat heel de gemeente mag beseffen dat u hier aanwezig bent. Ja, laat deze plaats, deze Jeruzalemkerk, laat er een plaats mogen zijn waar u aanwezig bent. Want u woonde toch in Jeruzalem, in het heilige der heiligen. Heere, wil ook geven dat deze bedeplaats een oase mag zijn, waarin de vrede Gods verkondigd wordt voor arme zondaren. Heere, wij bidden u voor de zieken en hen die bezorgd zijn over gezondheid, die misschien daar omspanningen ondergaan, ook nu in de tijd van de pandemie. We bidden u, Heer, of u genezing wil geven aan hen die ziek zijn, of u bewaring wil geven, dat de gemeente ook beschermd mag worden en dat er we ook te zijner tijd, als u het ons geeft, weer geheel samen mogen komen en dat er geen afbreuk gedaan wordt aan het gemeentelijk leven. Heere, wilt u zijn, ook bij, in uw goedheid, bij zuster Van Leeuwen, die in het ziekenhuis is. Deze oude zuster, ze is u bekend, Heere. Ze heeft de jaren van de zeer sterken al achter zich liggen. En u kent haar. Wilt u voor haar een toevlucht zijn? Dat zij in de schuilplaats van de Allerhoogste mag verkeren. Dat ze onder de schaduw van de Almachtige mag zijn. Heere, dan is ze veilig. Dan kan ze zichzelf aan u overgeven. Wilt u nog genezing geven? Kon het nog zijn? Wilt u haar weer oprichten en bewaren en sparen? En vooral, Heere, wilt u uw naam verheerlijken in haar leven? Heere, geeft u kracht aan uw dienaar om nu uw woord te bedienen. En gedenk ons in deze dienst om Jezus wil. Amen. Gemeente, de organist zal nu spelen. Psalm 147 en het tweede vers. Ik zal het u voorlezen. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der starren, die het scherps gezicht op aard verwarren. Hij roept dat talloos heer tezamen en noemt die alle bij haar namen. Geliefde gemeente, wij beleven tijden die wij ons eerst niet konden voorstellen. Opeens beseffen wij hoe snel zaken kunnen veranderen in land en volk en ook in ons eigen leven. Dat er opeens een lockdown is en ook nog een avondklok en dat we niet bij elkaar op bezoek mogen komen. Dat geeft allemaal spanningen. We zijn er eigenlijk ook wel wat moe van. Het duurt al bijna een jaar. En we weten nog niet hoe lang het allemaal zal duren. Mensen kunnen bevreesd zijn voor hun baan. Mensen kunnen zorgen hebben. De volkeren worden onrustiger. En we vragen ons af, waar zal dit alles toe leiden? En we kunnen persoonlijk ook in onzekerheid zijn. Het kan zijn dat u ook bestreden wordt door de vorst der duisternis, dat hij ook wat we nu meemaken, deze pandemie, ook gebruikt om u persoonlijk aan te vallen. Dat u zich afvraagt, ja, hoe is het nu met mij? Kan ik de Heer ontmoeten? De dood waart rond. Is het goed tussen de Heer en mijn ziel? En zo kunnen we allemaal in meerdere of mindere mate kunnen we spanning meemaken. Onrust. En nu mag u weten dat de Heere bewogen is met de zwakheden van mensen. Dat Hij een God is die medelijden heeft met de zwakheid van mensen. Hij weet van uw angst en van uw zorgen af. En de Heer is met barmhartigheid bewogen en daarom gaf Hij zijn Zoon op deze aarde. En Hij werd mens. En Hij weet hoe moeilijk het leven kan zijn. Hij heeft ook verdriet ervaren. Hij heeft geweend over de hardheid van mensen, geweend over de gevolgen van de zonde. Toen Hij bij het graf van Lazarus was en al die wenende mensen zag, dat heeft de Heere toen aangegrepen. En Hij weende zelf ook, want Hij was met barmhartigheid bewogen. En weet u, Hij zag de volkeren aan, de scharen mensen die tot Hem kwamen en Hij keek naar hen en Hij zag dat ze als schapen waren zonder een herder. En zo is de Heere Jezus bewogen. En zo mag u in uw omstandigheden, te midden van de onrust waar wij mee te maken hebben, mag u weten dat God barmhartig is. Dat de Heere Jezus vertroost. Dat Hij weet hen te vertroosten die verdriet hebben. Dat Hij weet hen rust te geven die in allerlei spanningen verkeren. Het staat al geprofeteerd in Jesaja 32, dat de Heere Jezus zou zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En zo kunnen we zeggen dat vanmorgen de Heere u de hand reikt. U in uw moeite, u in uw onrust, in uw onzekerheid. Hij reikt u de hand. Net zoals Hij Petrus de hand pakte toen hij bezig was weg te zinken in de golven. Of zoals die barmhartige Samaritaan vol bewogenheid was met die halfdode Joodse man. En hij verzorgde hem en tilde hem op zijn ezel en verzorgde hem. Hij was bewogen. Zo is de Heere bewogen. En dat niet alleen om moeite in het leven of een virus, maar juist vanwege het feit dat u zondaar bent. En zonder Christus, zonder zijn betaling over uw leven, zonder een persoonlijke band met Hem, gaat u zeker verloren. En daarom kwam de Heere Jezus op deze aarde om zondaren zalig te maken. En als teken daarvan, tijdens zijn omwandeling stond de Heere Jezus altijd klaar om leed te verzachten. Om te zeggen tegen een weduwe die uit Nain kwam, vrouw, ween niet. En hij wekte die dode zoon op. Daar hebben we het zojuist ook gezien in onze woorden. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Nou geliefden, dat zien wij nu. In de tekst die wij vanmorgen willen overdenken. Een tekst die voor deze tijd ook geschreven kon zijn. Een tekst die eigenlijk voor alle mensen van alle tijden van toepassing is. En ook voor ons nu. Dat is vers 28 uit Matteüs 11. Dat is onze tekst. Matteüs 11, vers 28. Waar de Heer Jezus zegt: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En zo zien wij hier bemoediging. Bemoediging. En wij letten op ten eerste de nodiging door Christus. Ten tweede het komen tot Christus. En ten derde rust in Christus. Dus we kunnen als titel voor de preek gebruiken bemoediging. En we letten op ten eerste nodiging door Christus. Komen tot Christus. En ten derde rust in Christus. Nu wordt deze tekst veel geciteerd. Het is een heerlijke tekst, waarin mensen uitgenodigd worden met al hun nood en moeite en vermoeidheid en belast zijn om tot de Heere Jezus te gaan. En de Heere geeft een belofte: ik zal u rust geven. Het is een prachtige tekst. Het wordt ook vaak geciteerd. Maar het is goed om op het verband te letten waarin de Heere Jezus deze tekst gebruikt heeft. Dan moet u weten dat de Heere Jezus gepreekt heeft en dat voor hem Johannes de Doper gepreekt had. En dan begint de Heere Jezus nu langzamerhand in het openbaar de conclusie te trekken waar het allemaal op uitloopt. Want het leek allemaal wel heel wat. Vele scharen gingen uit tot Johannes de Doper. En veel meer mensen kwamen nog tot de Heere Jezus. Die scharen hadden zich aanvankelijk laten dopen door Johannes. Maar ze hadden zich niet bekeerd. En toen de Heere Jezus kwam en hij deed machtige tekenen en wonderen. De mensen stonden versteld van al zijn genezingen en tekenen. En hoe hij preken kon met kracht, precies op het hart af. Zo duidelijk, een kind kon hem begrijpen. En de meest doorgeleide theoloog kon er voeding uit halen, uit die heerlijke woorden van de Heere Jezus. En ze hebben hem geluisterd. Ze stonden versteld van zijn leer. Maar zij bekeerden zich niet. Het was heus wel geloof. Allicht een wondergeloof. Deze kan wonderen doen. Misschien was er ook een tijdelijk geloof. Dat ze blij waren en uitgelaten. Maar het duurde niet lang. Als er druk kwam. Dat de fariseeën zeiden: als u hem beleidt dat hij de Messias is, dan mag u niet meer in de synagoge komen. Oh, dan hielden ze hun mond. Er komt druk. En zo verschrompelde dat tijdgeloof. Maar met het geloof wat ze misschien gehad hebben, een historisch geloof, wat het ook was, er was geen bekering. Er was ook geen waar zaligmakend geloof. Hier in vers 20 zegt de Heere Jezus tegen hen dat zij zich niet bekeerd hadden. En dat was het doel en de inhoud van de prediking van Johannes de Doper. Hij preekte de bekering tot God en de doop tot vergeving van zonden. En de Heere Jezus predikte: bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En later als de Heere Jezus zijn apostelen uitzendt in Lucas 24, dan gaat het om hetzelfde. Dan moeten zij ook preken de bekering tot God en de vergeving van zonden. Daar gaat het om bekering, om hartelijke bekering in het dat mensen hun zonden zouden verlaten, hun zonden zouden zien en beseffen. En dat ze de de reinheid en de goedheid van de Heere Jezus zouden zien. En dat ze tot hem zouden vluchten en begeren van hem het eeuwig onvergankelijk leven. Dat is bekering, dat het niet meer om mij gaat, Heere, maar het gaat om u in mijn leven. Dan ligt mijn leven als een offer aan uw voeten. Heere, neem mij zoals ik ben en maak mij zoals u mij hebben wilt. Dat ik u mag kennen en de kracht van uw opstanding in mijn leven, dat ik vernieuwd mag worden, dat is bekering. Maar er was geen bekering. En juist in Galilea, waar de Heere Jezus zoveel wonderen gedaan had, Capernaum, dat was een soort basis van de Heere Jezus, waaruit hij gewerkt heeft. En juist daar zoveel tekenen gedaan. De mensen in Capernaum gingen allemaal naar de kerk. Ze gingen allemaal naar de synagoge. En ze leefden allemaal volgens de wetten van de Joden. En ze gingen ook, de mannen gingen ook op de grote feestdagen, gingen ze naar Jeruzalem. En als de Heere Jezus daar weer terugkomt, dan zeggen diezelfde mannen, oh, die tekenen die u in Jeruzalem deed, doe het ook hier voor ons. Ja, ze gingen allemaal naar de synagoge. Maar ze bekeerden zich niet. Dat is toch heel aangrijpend. Dat je zo gemakkelijk om naar de kerk te gaan. En jezelf wijs te maken. Wij zijn nog de goede mensen. Wij gaan nog naar de kerk. De andere mensen die we vanmorgen tegenkwamen. Die gaan niet naar de kerk. Dat zag je zo in hun kleding. Maar wij gaan wel. Het is zo gemakkelijk om naar de kerk te gaan. Te gaan zitten. En dan onszelf te prijzen, onszelf te feliciteren, dat wij goed zijn. Dat we wel beter zijn dan anderen. En dat je toch niet bekeert. Dat je toch geen zorgen hebt om je zonden. Dat je toch geen berouw hebt over je zonden. Dat je geen verdriet hebt in je hart. Dat je die goede God, die ons alles geeft, niet eert. En dat we eigenlijk zelfzuchtig, egoïstisch willen zijn. Ons leven voor onszelf willen houden. Dat we daar geen spijt van hebben. En morgen gaan we weer verder met het leven. En we bidden wel. Dat deden ze in Capernaum ook. En we luisteren wel naar een preek. Ja, ze luisteren daar ook wel naar de rabbies. En ze waren versteld van de wonderen. Nou, die kan goed preken, zegt die Jezus. Hier vlakbij uit Nazareth komt hij. Ze hoorden hem graag. Maar geen bekering. Weet u, het is heel gemakkelijk om verloren te gaan. Je hoeft niks te doen. Ga maar gewoon in de kerk zitten. En luister maar mee. En doe verder niks. En je weet precies welke antwoorden je moet geven aan de ouderlingen als ze op huisbezoek komen. En verder leef je gewoon door voor jezelf. Wil je het maken in deze wereld? Dat is je doel. Een mooi huis, dat is het doel. Een mooie auto. Goede baan, goed inkomen, vakanties hopelijk. Ja, en we zijn rechtzinnig. Maar voor de rest geen band met deze heerlijke zaligmaker. Geen worstelen om genade. Geen honger en dorst naar hem in het leven. Dat hij centraal staat in het leven. Dan bent u nog onbekeerd. Zo waren ze in Capernaum ook. En wat zegt de Heer Jezus daarvan? U was tot het hemelrijk, tot de hemelen verhoogd. Maar u zult tot de hel toe vernederd worden. Als u nu komt, daar in Galilea vandaag, dan is Capernaum nog steeds een puinhoop. Het is nooit herbouwd. En zo zien we de ernst van dit gedeelte. Dat is de achtergrond van onze tekst. De ernst. En de Heere Jezus weende over het feit dat Jeruzalem zich niet wilde bekeren. Ik heb u willen vergaren zoals een henna kuikens, maar gij hebt niet gewild. En de Heere Jezus weende. En de Heere Jezus heeft ook verdriet wanneer hij die mensen van Capernaum aanziet met zijn liefdevolle ogen. Waarom luister je niet? Waarom geen bekering? De Heer heeft daar droefheid over gehad. Ja, maar het ligt toch aan God? God moet toch bekering geven? Weet u, als een mens tot bekering komt, dan is dat Gods werk. Want bekering begint altijd in de hemel bij God. En al Gods kinderen zullen het allemaal getuigen. Ze zijn getrokken door de Heere. Het was zijn werk in mijn leven. Maar wanneer iemand verloren moet gaan, en de Heere verhoede dat iemand hier verloren zou moeten gaan. Maar als iemand verloren gaat, dan is het om zijn eigen schuld. Want dan zegt de Heere niet tegen hen, ja, ik had u ook niet uitverkoren. Nee, dan zegt de Heere, gij hebt niet gewild. En dat is het. Maar dat past toch niet samen? Kijk, dat past wel bij God. Voor ons begrip misschien niet. Maar allen die verloren gaan zullen beseffen, ik ben hier omdat ik het niet wilde, omdat ik me verzet heb, omdat ik geroepen werd en ik draaide mijn rug om mijn nek om en ik ging mijn eigen weg en ik ben geroepen, ik heb getuigen gehoord, maar ik luisterde niet, ik wilde niet. En weet je wat nou zo rijk is als we deze woorden horen, dat we zeggen, Heer, ik moet bekeerd worden. En dan gaat u op uw knieën en dan gaat u bidden. Dan lijkt het alsof u begint, maar het gaat niet om beginnen. Het gaat om vluchten. Het gaat om roepen tot hem die u kunt zalig maken. En die het belooft dat hij het doen wil. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Het staat ook zo mooi in de evangelie dat allen die tot de Heere Jezus kwam, er staat ervan en hij genas hen allen. Hij zal geenszins uitwerpen die tot hem komt. En zo komen we bij de nodiging, die rijke nodiging. En weet u dat de Heere Jezus ook troost had en blijdschap nu in deze setting, in de context hier had de Heere Jezus troost en zelfs blijdschap. Wat was dat dan? Terwijl de Heere juist gezegd heeft, de mensen, ze bekeren zich niet. Toch had de Heere blijdschap. Wat was dat voor blijdschap? Het was een blijdschap in God. In de soevereiniteit van God. Want ook al willen mensen zich niet bekeren, de Heere Jezus weet dat God toch doorgaat met zijn werk. En het lijkt alsof de arbeid van de Heere Jezus zelfs voor niets is geweest. En dat stond ook al geprofeteerd in Jesaja. In 49 vers 4 spreekt de Heere Jezus ook al de knecht des Heren. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Zo leek het ook bij de Heere Jezus, bij zijn prediking daar in Galilea. Maar dan gaat de tekst verder. Mijner, gewisselijk, zeker, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Dat wil zeggen dat God zijn Zoon toch loon zou geven. Hij zou toch bekeringen zien. En het is ook gebeurd. Er waren in Galilea, ook die de Heere Jezus hebben leren volgen. En dat is dankzij de soevereiniteit van God. En dan gaat de Heere Jezus zijn Vader voor danken, te midden van mensen die hem niet wilden. Dan zegt de Heer Jezus hier in de versen 25 en 26. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En hebt dezelfde aan de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Dan trekt de Heer Jezus zich terug op het welbehagen Gods, op de soevereiniteit Gods, dat Gods plannen doorgaan, dat zijn werk doorgaat, dat wat er ook gebeurt op aarde, wat we nog allemaal moeten meemaken, Gods werk gaat zeker door. Hij is soeverein en allen die de Heere al in de eeuwigheid gekend heeft, die zullen allen daar zijn bij de Heere Jezus. Want gewisselijk, zijn loon is van de Heere. En dan gaat de Heere soms het verbergen voor eigenwijze, trotse mensen die het allemaal zo goed weten, de wijzen en de verstandigen. Maar er zijn dan de eigenwijze mensen, de hoogmoedige mensen, die zich niet willen vernederen, die niet willen luisteren naar de Bijbel. Maar de kinderkens, die begrijpen het, die zien het en die gaan getuigen en gaan spreken van Gods goedheid. De eenvoudigen zal God steeds gadeslaan. En zo heeft de Heere Jezus troost, dat als het evangelie op weerstand stuit, dat Gods plan toch doorgaat. Want Gods wil zal eeuwig bestaan. Want al de inwoners der aarde zijn als niets geacht. En hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan: wat doet gij? Daniël 4, vers 35. En zo looft de Heere Jezus zijn Vader. En hij weet dat die kinderen die ontvangen het evangelie, zwakke mensen die als kinderen zijn, hulpeloze mensen, ook al zijn ze 90 jaar, die als een zwak, hulpeloos kind bij de Heere aankloppen. Gans hulpeloos tot hem gevloden, hij zal hen ten redder zijn. En zo looft de Heere Jezus hier, het soeverein welbehagen van God. En dan komt de Heere Jezus tot de conclusie in vers 27. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En die het de Zoon wil openbaren. En hier zien we dan uiteindelijk de reden waarom een mens tot bekering komt. Het is enkel Gods genade. Niet uit u, het is Gods gave. Het soevereine werk, genade van God. En toch blijft de verantwoordelijkheid op ons, want we zijn redelijke mensen. We horen het evangelie. En u mag ook met uw verstand tot de Heere vluchten, ook al kan uw hart er nog niet in meekomen. Er is toch ook een redelijke godsdienst. En dan nodigt de Heere Jezus arme zondaren tot zich. Mensen die het niet meer zien hoe het verder moet. Mensen die zichzelf een raadsel zijn. Mensen die geen kant meer op kunnen. De Heere nodigt hen en roept hen. Zij die hongeren en dorsten naar de Heere, die belast zijn met een besef van hun schuld, ze worden genodigd. En dan mag u niet denken, ik kan pas komen als ik me goed besef en voel dat ik zondaar ben. Dat ik eerst verbroken moet worden. Dat ik eerst door de wet geslagen moet worden. En pas dan, dan pas kan ik vluchten tot de Heere. Nou, zo is het niet. Want wanneer de Heere Jezus zegt, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. Dan geeft de Heere Jezus daarmee niet een voorwaarde waar u aan moet voldoen. Maar het is een beschrijving. Zo is het. Zo zijn wij allemaal belast en beladen. We zijn toch belast en beladen met de sterfelijkheid, met de zwakheid. Hebt u geen zonden? Hebt u in de afgelopen week geen verkeerde gedachten gehad? Geen verkeerde woorden gehad? Hebt u de hoogste majesteit geen onrecht gedaan? Dat zijn onze zonden. En laten die ons nou tot last zijn dat we vluchten tot deze heerlijke zaligmaker. U mag komen met een belijdenis van schuld, omdat u, Heer, het zegt. En ik zie er iets van, maar niet zoveel nog. Heere, maak mij meer bekend met mijn eigen vuil hart, opdat ik tot u zal vluchten. Want weet u hoeveel ontdekking nodig is? De Puritijnen zeiden, net zoveel ontdekking is nodig als een mens tot Christus vlucht. En bij de een zijn dat zware slagen. En bij de andere enkele tikken. Dat ze beseffen, het gaat niet. Ik moet bij hem zijn, bij de Heere. En zo nodig de Heere komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En wie zijn er dan die komen? Wie geven gehoor? Dat zijn de mensen die hebben leren luisteren. Die niet langer zonder de Heere kunnen. Misschien hebben ze wel allemaal plichten die ze doen. Misschien wel jarenlang alles gedaan wat u zegt in uw woord, Heere. Want ik wil zo graag een druppel genade hebben. Ook al was het een kruimel dat u over zou komen. Krachtdadig en liefdevol en gevoelig in mijn hart. En voor mijn besef is er niets gebeurd. En ik word er zo moe van. Moe van al die godsdienstige plichten. Zo was in de tijd van de Heer Jezus helemaal met al die wetten van de Farizeeën. De mensen werden er moe van. Misschien bent u ook moe van het bidden, van het vragen, van het doen, van het willen verdienen. Genade van God. Misschien bent u belast met godsdienstige plichten waar u geen vrede in vindt. En dan denken we aan voorbeelden uit de schrift. Mensen die tot hem kwamen. Uit de nood. Een Samaritaanse vrouw. En er was maar één woord nodig. Vrouw, roep uw man. Ja, ik heb geen man. U hebt goed gesproken. Want u hebt 5 mannen gehad. En die u nu hebt is uw man niet. En zo werd het leven van die vrouw blootgelegd. En ze gaat naar de stad, hoort iemand die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Messias, de Christus, ze zag het door Gods geest. Maar we denken ook aan anderen die veel ernstiger verschrikt werden. De stokbewaarder van Filippi. Die een eind aan zijn leven wilde maken, zelfs uit angst dat alle gevangenen nog ontvlucht waren. Of dat het was bij die mannen op de Pinksterdag in Jeruzalem, die duizenden mannen die beseffen dat zij hun eigen Messias gekruisigd hebben. O, wat verschrikkelijk! De lang beloofde Messias en wij hebben hem gekruisigd. Wat moeten wij doen om nog behouden te worden? En Paulus op de weg naar Damascus, die neerviel en zegt, Heere, wie bent u? En wat wilt u dat ik doen zal? Maar ook Lydia de purper verkoopt. En bij haar ging het ook wat anders. Haar hart werd geopend voor de Heere. En ze zei tegen Paulus en Silas, als u denkt dat ik getrouw ben, dan komt u bij mij in mijn huis en dan blijft u daar. En we denken aan de tollenaar in de tempel. We denken aan de verloren zoon. Mensen die vermoeid zijn, die niet meer verder kunnen, die geen gerechtigheid voor God hebben. Wat een zegen om uzelf los te laten en uzelf te laten vallen op de Heere. En dat u zegt, Heere, neemt u het van mij over. Ik heb u nodig, u alleen. Dat is het volk, gans hulpeloos, tot hem gevloden. In hun ellende en pijn zal hij ten redder zijn. Net als die Schotse predikant die bij een vrouw op bezoek ging en die vrouw die kon nooit maar komen tot dat loslaten van zichzelf en het steunen op de Heere alleen. En wat die dominee ook zei, het lukte hem niet. De vrouw bleef zeggen, ja, maar ik kan het niet en ik ben zo slecht en het past niet bij mij en het kan niet voor mij. En toen moest die dominee weg en hij ging weg. En vlak voor het huis van de dominee was van die vrouw, er was een gracht en er was een brug overheen. En daar moest die dominee overheen. En het was nog een oude brug en hij vertrouwde niet helemaal. Hij deed een paar keer met zijn voet om te voelen of dat hout hem wel zou houden. En die vrouw die stond in de deur open, die zei, dominee, ga er maar overheen. Die brug houdt u wel hoor. En toen dacht die dominee, nou heb ik haar. En hij ging weer terug. En hij zei, vrouw, Christus houdt u wel. Laat u maar los. Op hem alleen. En zo zegt de Heer Jezus, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. En dan zien we het, ook het komen tot Christus. Het komen tot Christus. Wat bedoelt de Heer Jezus dan? Al die mensen stonden om hem heen. En hij zegt, kom herwaarts tot mij, ze waren het toch allemaal. Maar het gaat hier niet om letterlijk tot hem te komen. Maar het gaat om een verlangen naar hem. Een luisteren naar hem. Een buigen voor hem. Een vertrouwen op hem. Dat komen betekent dat je iets achterlaat. Dat je je oude leven achterlaat. Dat je jouw inzichten achterlaat. Dat het niet meer gaat om jou in het leven, maar het gaat om hem in het leven. Daar heeft weer alles te maken met overgave. En wij kunnen ons hart niet aan de Heere geven. Maar we kunnen wel bidden, Heere, neem mijn leven. Neem mijn hart. Laat het van u mogen zijn, Heere. Doe maar wat u wilt. Als ik u maar mag kennen, dan verloochent u uw eigen gerechtigheid. En dan belijdt u dat u volkomen afhankelijk bent van Christus. En dan wilt u buigen voor hem in het stof. Dan komt u tot de Heere Jezus met heel uw bestaan. Dan is het niet langer dat u één plek in uw leven hebt gereserveerd voor de Heere, voor zijn dienst. En dat is heel rechtzinnig. En de rest is voor mij. En dan zondag is het weer voor de Heere. Nee, dan is alles in mijn leven voor u. Hoe wilt u dat ik in mijn huwelijk sta? Bij mijn opvoeding, op mijn werk, op school, mijn vrije tijd, mijn geldbesteding. Alles komt aan uw voeten te liggen. Dat is een verloochenen van onszelf. En ons werpen op God. Zo is dat komen tot de Heer Jezus, komen met heel uw ziel. En wat wil dat zeggen? Als iemand komt met zijn ziel, dat is de innerlijke wezen van een mens, om daarmee tot de Heere te komen. Hoe kan dat? Nou, we kunnen zeggen, er zijn drie aspecten van de ziel. Drie aspecten van de ziel, die allemaal ook tot uitdrukking komen in dat komen tot de Heere Jezus. En dat is het verstand en de wil en de emoties. Het verstand. Dan begrijpt de zondaar met zijn verstand dat de zaligheid buiten hem ligt, in Christus alleen. En het verstand wordt verlicht. En u ziet dat de Heere Jezus volkomen genoeg is om in al uw nood te voorzien. U ziet dat de Heere Jezus alles heeft wat u nodig hebt. U ziet het, u weet het, met uw verstand. En u zegt, dit leven heeft niets te bieden, het is leeg. En zo komt u met het verstand. Maar bij de ziel hoort ook de wil. Dan begeert u hem. Dan komt er een dorst naar hem. Dan verlangt u naar hem, want alleen hij kan uw leven zin en inhoud geven. Alleen hij kan uw leven beschermen. U wilt het opgeven voor hem. Dan komt u met de wil. Maar dan komt u ook met de emoties. Want de emoties, dat is weer het verlangen, maar dat sterke, dat is de liefde. Liefde. Dat wekt de Heilige Geest op. Een liefde tot de Heere. Al herkent u dat zelf nog niet. Maar u verlangt naar hem. Dat is met emoties, met verlangen, omdat hij begeerlijk is. Dan wordt de Heere Jezus de meest begeerlijke persoon. In plaats van liefde tot zonde, komt er nu liefde naar Christus, naar de heiligheid. En zo komt de mens met zijn ziel tot de Heer, met verstand, met de wil en met de emoties. En weet u wat er dan gebeurd is? Zo is de Heer Jezus zelf bezig u tot zich te trekken. Als een profeet verlicht hij uw verstand. En als koning breekt hij uw eigenzinnigheid, dat u zeer gewillig wordt in de dag van zijn heerkracht. En als een priester vult hij u met verlangen naar hem, dat u zijn goedheid ziet. En zo wordt uw ziel ingewonnen. En dan wordt het ook beleefd, ik ben niet waard om te komen. Dan voelt u zich zo klein, zo onwaardig. Er is zoveel onwetendheid in mij. En ook de krachten van het ongeloof. En mijn hart is zo hard. En mijn geweten is zo afgestompt. Ik voel de last van mijn zonde. Maar ik voel het niet zoals het zou moeten. Veel zie ik niet. En ik vraag me ook af of ik mijn bekering oprecht is. En ik vrees wel zo vaak dat ik nog een historisch geloof heb of een tijdgeloof. Maar wat een zegen. Dat wanneer u niet tot de Heere Jezus kunt komen met een verbroken hart, dan mag u tot de Heere Jezus komen om een verbroken hart. Hij wil het u alles leren. Nou, dat was het tweede punt. Dat was korter dan de eerste punt. De eerste, de nodiging. En de tweede was het komen, maar dan blijft nu nog over ten derde de rust. Wat de Heere geeft, de rust die er ligt in Christus. Want de Heere Jezus zegt toch, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En weet u, dit is het belangrijkste in het leven. Dat u deze rust krijgt. In je hart en in je ziel. deze rust. Wat wil dat rust zeggen? Die rust wil zeggen vrede. Die rust wil zeggen troost in het leven, in het sterven. Die rust is dat er vastheid is in uw leven. Dat u een grond hebt om op te staan. Die rust, dat is heerlijk. Die rust wilt u ook voor al het goud van de wereld niet kwijt. Want die rust maakt dat u weet hoe rijk u bent. Dat u uitzicht hebt uit het donkere dal waarin u zich soms kunt voelen. Rust, uitzicht op deze heerlijke God. Op zijn toekomst. Kijk, de Heere Jezus is niet gekomen op deze aarde om je leven ellendig te maken. Hij is niet gekomen om je allerlei plezier te ontnemen. Hij is niet gekomen dat je een heel droefgeestig en naar en somber leven zou leiden waarin je zoveel niet meer mag. Nee, de Heere Jezus is gekomen om jou en u overvloed te geven, blijdschap en ware vreugde. Dat geeft Christus. In de wereld, daar kennen ze geen vreugde. Daar kennen ze wel opwinding, maar dat is geen vreugde. En het is diep tragisch dat zoveel mensen hier in Rotterdam naar hun werk gaan, elke morgen weer, en dat ze geen besef hebben waarvoor ze het eigenlijk doen. En niet weten waarvoor ze leven. Ja, ze moeten de rekeningen betalen. Dus daarom gaan ze maar naar het werk. Ze hebben vaak tegenzin in het werk. En ze zeggen, ik moet nog 1,5 jaar. Of ik moet nog 11 jaar, dan kan ik eruit. Want vreugde in het werk hebben ze niet. Vreugde in het leven hebben ze ook niet. Onrust hebben ze. Geen vrede. Want de goddelozen zijn als de golven van de zee. En ze komen nooit tot rust. En ze zijn nooit tevreden. En ze moeten altijd iets meer hebben. Nooit is het genoeg. Altijd weer een nieuw model. Of een nieuwe mode. Of altijd maar verder. Waarom is dat zo? Waarom wil de mens altijd verder? Altijd meer? Dat komt omdat de mens de rust kwijt is uit het paradijs. De mens is God kwijt. En de mens weet niet waarvoor hij leeft. Zoals een programmeur vroeger op het werk waar ik was. Toen we pas getrouwd waren op het computercentrum tegen me zei. In de hele groep, die jongen was nog zo eerlijk om te zeggen. Ja, waar leef ik eigenlijk voor? Ik doe mijn werk, ik hoop te gaan trouwen en kinderen krijgen. En ja, maar dan? Er is niks. Nee. Er is ook zonder de Heer ook helemaal niks. Maar daar is nou de Heer Jezus voor gekomen. Om rust te geven. Vreugde. En u vindt geen grotere vreugde. Dan in Christus. In de wereld is er eigenlijk geen vreugde. Bij hem is alles te krijgen. Ook jonge mensen. Dat ze de vreugde in Christus in beginsel gaan smaken. En dan willen ze omgaan met andere jongeren die ook die vreugde zoeken. Die hebben echt vreugde met elkaar. En dat zijn jonge mensen. Ze gedragen zich als jonge mensen. Niet als mensen van 80. Maar als mensen van 18 en 20. En die drukken zich uit als jongens van 18 en als 20. Maar die hebben rust en vrede. Ze weten, we zijn bij elkaar. En we willen samen doen wat goed is. We luisteren niet naar de wereld. We leven niet als de wereld. We willen de Heere zoeken. Dat geeft de diepste vreugde in het leven. Om Christus te kennen. Want daarvoor is hij gekomen. Om arme zondaren rust te geven. Verlossing, bevrijding. Dat je niet meer verslaafd bent aan bepaalde zonden. Waar je met geen mens over durft te spreken. En waar je onrust van hebt. Hij verlost. Je kunt het zelf niet. Het ligt in hem. In dat leven met Christus. In de overgave aan hem. Heere, neemt u het over. Het stuurwiel neemt u over en leidt u mij maar en regeert u mij. Ik heb u nodig. Maar nergens anders vindt u bevrijding, verlossing, rust. Abraham kan u die rust niet geven. De leraren van deze wereld kunnen u dat niet geven, van de valse godsdiensten, Mohammed en Confucius en Boeddha. Ze kunnen u geen rust geven. Het is zo tragisch in ons vaderland dat je zoveel van die Boeddha-beeldjes ziet. Maar Boeddha kan geen rust geven. Christus geeft rust. Waarom? Omdat Hij de zonde heeft overwonnen aan het kruis. En dat Hij opgestaan is op de derde dag uit het graf. Hij heeft de dood overwonnen. En Hij laat mensen nu vernieuwd worden. Ze staan op in een nieuw godzalig leven. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Dat doet Christus. En als we dan nog verder zien wat dat rust dan betekent. Waar is dat de rust van? Nou, verschillende zaken. Ten eerste, dat u verlost wordt van het vermoeiend jagen naar meer in het leven. U hebt genoeg in Christus. U hebt alles in Hem. En Hij zorgt voor u, ook voor het dagelijks leven. Dat merkt u dan ook. Hij weet wat u nodig hebt. Maar u hoeft niet meer te jagen naar meer bezittingen en naar meer aanzien en naar meer eer. Het is net als zout water, dat kan nooit de dorst lessen. De leven in de wereld, dat zout water. Zeelui zeggen, je moet nooit zout water drinken. En dan krijg je enorme dorst, want het wordt veel erger. Dat is deze wereld. En dan wordt u verlost van het jagen naar meer. Zoals de Samaritaanse vrouw, dat zij wist dat zij nooit meer zou dorsten als ze van dit water zou drinken die de Heer Jezus haar gaf. In de tweede plaats is die rust dat de mens ook verlost wordt van een brandend geweten. Verlost van een brandend geweten. De schuld die op u drukt en de beschuldigingen worden weggenomen. En het ligt vlak. Het is goed tussen de Here en mijn ziel. En er stroomt vrede door uw ziel heen. Het is goed tussen de Here en u. En u kunt wel van vreugde opspringen. De bloemen bloeien anders. De wereld ziet er anders uit. U hebt vrede met de stenen van het veld, staat er. Er is vrede in uw hart. Verlost van een brandend geweten. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. U kunt het zelf niet verklaren. U weet dat het waar is. Dat hoort bij die rust. Bij die rust hoort ook verlost te worden van de macht en de heerschappij van de zonde. Verlost te worden van de slavernij van de zonde. Waren mensen eerst een slaaf van de zonde? Nu niet meer. Die zonde is er nog wel. En die valt aan, doet ook pijn en een worsteling. Maar niet meer een slaaf. Vroeger was het, doe dat en ik deed het. Lieg, geef een grote mond. Keer je om. Ik was de slaaf van de Satan. Luister niet naar die dominee. En ik luisterde naar de duivel. Ik was slaaf van hem. Slaaf van lusten, van zonden. Maar nu, verlost van die slavernij, nu in de vrijheid van de kinderen Gods. Ik heb een andere Heer en Meester ontvangen. En Hij zorgt voor mij. Die kettingen waarmee ik vast zat aan eigenzinnigheid en eigen eer, die zijn verbroken. Het gaat nu om Hem in mijn leven. En dan is ook tot die rust dat u verlost wordt van een proberen uw eigen zaligheid te verdienen. Vroeger probeerde u uw zaligheid te verdienen, uzelf wat meer toonbaar te maken voor de Heere. Dat u zou kwalificeren voor genade of voor zegen. Maar nu probeert u niet meer uw eigen gerechtigheid te verdienen. Daar bent u verlost van. Maar dat heb ik ook niet. Maar nu word ik bedekt door de volkomen gerechtigheid van Christus. Hij is mijn zaligmaker. En dan is er ook nog de rust die er overblijft voor het volk van God straks in de hemel. Dat is hoort bij de rust die de Heere geeft. Geen zonde zal er meer zijn. Geen verdriet, geen pijn, geen rouw, geen tranen, geen verleidingen meer, geen bestrijdingen meer. Daar zullen Gods kinderen veranderd worden in volmaaktheid en het beeld van de Heere Jezus volkomen gelijkvormig zijn. O heerlijk, die rust die er overblijft voor de kinderen Gods. Dat is de rust die de Heere geeft, een rust door heel het leven hier op aarde, want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die mijn woord hoort en bewaart, die zal nimmer meer sterven. Dat geeft Christus rust, ware rust. Ook nu al, ook bij een virus, ook in uw werksituatie. De Heere weet alles. Hij zorgt. Ook voor uw zaligheid. Hij zorgt. Rust. Het schijnt gebeurd te zijn in Canada. In de 19e eeuw. Dat een man in die onmetelijke bossen van Canada. Dat hij de weg kwijt was. Hij moest terug naar zijn huis, een blokhut. En ik kon de weg niet terugvinden. Het was hartje winter. Begon de sneeuw en het werd donker. En ik dacht, hoe moet ik thuiskomen? En ik probeerde zich te oriënteren op sterren die er waren. En hij strompelde verder. Totdat hij bij een grote rivier kwam. En de rivier was overdekt met ijs. En toen wist hij waar hij was. Aan de andere kant. Daar is mijn huis. Maar die brug waar hij eerder over gekomen was, was veel verder weg. Hij kon niet meer. Hij moest eroverheen. Maar zal het ijs mij wel houden? En hij voelde het even. Want als ik er doorheen zak, dan word ik meegesleurd door de stroom onder het ijs. Maar was die man door bezorgd. En hij stapte op het ijs. En toen dacht hij, ik ga de handen en voeten ga ik eroverheen. Ik ga me zo wijd mogelijk uitspreiden. Ene voet hier, ander voet daar. En zo ga ik stapje voor stapje ga ik over het ijs heen. Het was heel koud. Verder gaan en steeds luisteren. Hoor ik het ijs ook kraken? Hij ging verder. En toen was hij halverwege de rivier. En toen hoorde hij geluid van bellen. En ik keek op en ik zag een slee aankomen. Een slee met paarden. En die galoppeerde gewoon over het ijs heen. Oh, zeiden ze, dat ijs is hier heel goed. Hoeft ze niet bang voor te zijn. En toen stond die man op. En hij stapte op het ijs en hij sprong op het ijs. En hij wist, ik heb me voor niets heb ik me zorgen gemaakt. Weet u, een kind van God kan zich zo vaak zorgen maken. Onnodig zorgen maken. De discipelen in de storm, onnodig zorgen gemaakt. Want hij zal toch zorgen. De Heere is er toch. Hij geeft toch rust. Daarom komt herwaarts tot mij. Ik zal u rust geven. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13. Laten wij samen bidden en danken. Heere, wij zeggen u dank voor die lieflijke, vriendelijke uitnodiging. Vergeef ons, Heere, dat wij zo vaak de uitnodigingen naast ons neerleggen. Geef, Heere, dat wij toch beseffen, al is het maar met het verstand, dat er bij u alleen rust te vinden is. Laten wij, Heere, zo door u geleid worden. Wilt u ons genade geven dat wij met heel onze ziel, ja met ons verstand, met onze wil en met onze emoties tot u gaan. En dat we beseffen dat die hoge verantwoordelijkheid op ons ligt. Heere, geef dat wij die rust mogen smaken die er bij u is. Die verlossing, die bevrijding. Heere, zegent u de gemeente, brengt u ons vanmiddag ook weer samen in uw huis, om Jezus wil. Amen. En tenslotte zal de organist spelen Psalm 36, en het is de tweede vers die ik in gedachten had, en dan ja vooral die laatste woorden, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust, maakt hier elk in liefde dronken. 36 vers 2 zal de organist spelen. Thank you. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.